zei, daar breek die tempel af en ik zal dit in 3 dagen herbouwen. Nou is dit een verwijzing naar zijn eigen lichaam. Die tempel van zijn lichaam zal afgebreek worden door die kruisiging. Hij zal gedood worden. Maar 3 dagen later zal hij opstaan uit die dood. En zo heeft Jezus aangekondigd dat die tempel vernietigd zal worden. En dat hij zelf in zijn lichaam die straf zal dragen. Zijn lichaam zal afgebreek, doodgemaakt worden. Dit is die finale, beslissende offer. Die vervulling van al die offers wat in die tempel gebring is. So when we see that the Jews were misusing the temple, we find that that was nothing new, because in the Old Testament, when God had given the temple as a place to meet with him and to give reconciliation through sacrifices, God made himself available, so to say, in the temple. He lived on earth in that temple. And then we see that Israel used it in their idolatry to feel safe. While they sinned, they still thought, oh, the temple of God is here, so we are safe. Nothing can happen to us. And for that reason, God sent them into exile. And so later on, when the temple was rebuilt, and 400 years later, when King Herod made the temple bigger and more beautiful, Israel committed the same sin. They abused the temple. And by misusing it, they stopped the Gentiles from meeting with God. Although God wanted them to be the vehicle of his grace to the nations. And for that reason, Jesus says, I will destroy the temple. And now what is so strange and beautiful is that in John 2, he kind of says something else. He said, destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Now he's talking about his own body. And so he is telling us that in the crucifixion, his own body was destroyed in place of the temple, in the place of us and our sins. And so he ends the sacrifices in the temple forever as he becomes himself the new temple. Die tweede punt van die preek. Door zijn opstanding wordt Jezus zelf die ware tempel. Nou, kijk ons naar die betekenis van die woorden voor Israël, voor ons, voor die hele wereld. En dit is eindelijk geweldig groot. Aan die kruis heeft Jezus die finale offer voor ons zondes gebracht. En zo heeft hij die tempel, die plek van die offerdienst, oorbodig gemaakt. God heeft dit bevestigd, onthoud die vorige preek, door die gordijn voor die allerhoogste, voor die allerheiligste, voor die ark te skeuren. Jezus' woorden, dit is volbring, heeft hij beantwoord met die cancellering van die offers en zomaar die hele tempel. En 40 jaar later is die tempel dan ook vernietigd en is nooit meer herbouwd. Nou, daarna heeft Jezus uit die doden opgestaan. En zo heeft hij zelf die nieuwe tempel geworden en zijn woorden vervuld. Breek die tempel af en ik zal het in 3 dagen herbouwen. Zijn tegenstanders heeft hij die woorden als een beschuldiging tegen hem gebruikt. Spotters bij die kruis gebruikt die woorden als een grap. Jullie groot woorden, kijk nou, maar nou is je machteloos. En ook zijn discipels het zijn woorden niet verstaan. Nie. Maar Johannes zei dat hulle na die opstanding dit wel verstaan heeft, dat hij van zijn eigen lichaam gepraat heeft. En wat we dan zien is dat die gebouw van die tempel op aarde, hoe belangrijk dit ook was in die Oude Testament, is nou vervangen door Christus zelf. Niet door een ander gebouw niet, maar door Christus. Hij is nou die plek van ontmoeting met God. Elke zondaar wat gered wil worden, moet naar hem toe komen. En dan zal jij door geloof en bekering vergeving ontvangen. Zijn opstanding maakt dit mogelijk. En is ook die waarborg daarvan. So this word of Jesus has a deep meaning. By his sacrifice he has cancelled the whole sacrificial system in the temple. And the whole temple has become unnecessary. And God showed that by tearing into the curtain that was closing off the holiest place in the temple where the ark was located. And so from now on, access to God is open, is available, because Jesus has died and because he has risen from the dead. He gives us access to God, and he himself is now the temple of God. Let's now look at three consequences of this truth. Ik wil samen met jullie die gevolgen nagaan. Wat betekent dit dat Jezus die nieuwe tempel is? Die eerste één, vergeving is definitief, is permanent beschikbaar. Jezus leidt ons terug naar die oorspronkelijke bedoeling van die tempel. Ontmoetingsplek met, van God met zondaars, met die offerdienst in die centrum. En Jezus is die vervulling van daar die tempel en offerdienst. Nou, tijdens zijn leven reeds heeft Jezus duidelijk gemaakt dat hij gekomen is om vergeving uit te delen. En in Johannes 2 kondigt hij nou aan dat hij zelf die nieuwe tempel is. Zijn lichaam is gemarteld, doodgemaakt aan die kruis. En zo heeft hij voor die schuld van zondaars voor God betaald. En die hele offerdienst vervul. En wordt hij zelf die plek van ontmoeting met God. Nou is vergeving permanent. Niet meer afhankelijk van dierenoffers, wat maar net tijdelijk gebracht is. Sedert die dag wordt vergeving van zondes gepreekt aan alle volken. En dit is ook die instructie wat Jezus voor zijn discipels geeft. Breng hier die evangelie van vergeving naar alle volken. Nou, broers en zusters, als we daarover begint denken, als het hier over gaat, ons ontvangt die zekerheid van die vergeving. Die evangelie is die hart van die christelijke geloof. Dit is verzoening met God door die verdiensten van Christus aan die kruis en door zijn opstanding. Dit betekent dat ons verkeerd zou gaan als ons mensen proberen kerk toe te trekken met de belofte dat Jezus alle behoeftes zal bevredigen. Andere kerken, dus ik heb een verkeerde indruk door niet over die wraak van God te praten, maar mensen aan te sporen om net hun zondes te lossen en van nou af goed te leven. Je moet net harde werken en goede dingen voor God doen. Maar dit is niet die evangelie. Niet. Ons heeft verzoening met God nodig en Jezus geeft het. Hij heeft die finale offer gebracht. En al wat nodig is, is vertrouwen op zijn offer. De enige manier om dit te aanvaarden is door oprechte bekering van ons zondes en geloof in hem. En daarom moet ons in die gemeente een cultuur van bekering vestigen en bevorderen. Die zekerheid van vergeving wat ons ontvangt, moet voor onze aansporing wees om eerlijk te wees over ons zondes. Om haastig te wees om ons te bekeren. Hardloop naar die troon van die genade, zegt Hebreeërs 4, vers 14 tot 16. En laat dit die kenmerk van die kerk mag wees. So the first consequence is that forgiveness is certain and permanent. Jesus fulfilled all the sacrifices. And during his life already, he began to hand out forgiveness. And now he says, I am the new temple. Whoever believes in him receives forgiveness. So this is the message of the church that the whole world needs to hear. The message of forgiveness. Not by talking about people's needs and trying to meet them. Not by hiding God's anger over sin and his judgment. No, we need to call people to repentance. And make it very clear that through repentance and faith you receive this forgiveness. And it is sure. And that's why it's important in the church to build a culture of repentance. That we don't deny our sins, but that we are eager to confess them, and that we run to the throne of grace. En dan die tweede consequentie. Je ziet in Jezus' woorden, hoor jij een verbreding naar alle volken. En dit was nog niet zo duidelijk in die tijd van zijn leven op aarde, omdat hij in Israël was. Nie? Maar dit wordt baie duidelijk in die rest van die Nieuwe Testament. In die Nieuwe Testament komen die volken buiten Israël in die kolleg. Dus die heidenen. Dus niet net Israël niet, maar alle volken is die teken van Godse verzoeningswerk. En dit was een geweldige schok voor Israël. Dat die heidenen deel geworden zijn van die kerk. Omdat er altijd zo'n streng scheiding was. Van die heilige volk van God en die onheilige heidenen. Maar als je mooi leest in die Bijbel, dan kan je zien dat God dit vanaf die begin reeds beplant. Dat die heidenen deel zou worden van die kerk. En deel zou krijgen aan die verlossing. In voor Abraham met God gezegd in Genesis 12, dat door hem al die naties gezien zal worden. Nou, en omdat die tempel in die pad is van die missie van God, vernietigt Jezus die tempel. Alle volken, die heidenen, moeten met die evangelie tot Christus geroepen worden. En elke kerk wat niet daar die missie dient, maar die tegenstaan, zal door Jezus ook opgeruimd, vernietigd worden, toegemaakt. Dit is dus van belang dat ons op onszelf toezien. Leef ons uit die evangelie van genade. Voer ons zijn missie om die evangelie te verkondigen uit. Laat ons toch dankbaar wees voor die geweldig mooie evangelie wat Jezus aan ons toevertrouwt en dit ook met kracht en liefde bekend maakt. Jezus heeft voor zijn kerk die sleutels van die koninkrijk toevertrouwd. Ons mag zijn vergeving uitdeel. Ons is in rouwte van Jezus wat een schitterende boodschap mag verkondigen. Vergeving. En denk net, vergeving is die enigste hoop voor hier die wereld. Die wereld dat God verwerpt. Wat heel tijd tegen hem werkt en hem verwerpt. En wat daarom vastgelopen heeft in, nou kijk maar om je heen, geweld, liefdeloosheid, haat, bitterheid, eenzaamheid en al die andere ellendige dingen wat gebeuren. En vergeving maakt een eind aan daar die dingen. Breng vrede met God. En breng vrede tussen mensen. Nou, in onze erediensten moet Jezus dan ook in die centrum wees. Ons moet hem aanbid en groot maken. Ons moet zijn offer en zijn opstanding verkondigen. En zelf daaruit leef. God roept ons om die blijde boodschap bekend te maken. En daarna te verlangen dat mensen tot bekering komen. So the second consequence is that this is meant for all the nations. The New Testament shows that God now widens his focus from Israel to all nations. They are now the target of God's rescue mission. And for Israel, this was an enormous shock. But if they had read the Bible well enough, they would have found that already in Genesis 12, in the blessing to Abraham, God said that he was going to give that blessing to all nations. And therefore, as Church of Christ, we must make sure that we don't limit the gospel or the church to a certain group of people. Maybe reject others. Jesus will close and destroy churches that stand in the way of this mission to save the nation as he destroyed the temple. So let us remember that we are heralds of Jesus. And that we have this beautiful message of grace. And when you look at it, this is the message the world needs. Because it's overcome by hatred, violence, bitterness, selfishness, and loneliness that destroys the world. We are called to spread the gospel of the salvation of sinners through Jesus Christ. En dan die derde consequentie, waar ontmoet jij God? Als ons Jezus kennen als die ware tempel, moet ons nooit onzekerheid zoeken in gebouwen of in rituelen niet, maar net in een levende geloof in Jezus zelf. Die christelijke geloof is werkelijk een globale, wereldwijde religie, wat niet van één plek afhankelijk is nu. Ons bidt niet met ons gezicht naar Jeruzalem toegedraaid niet. Zoals moslims altijd in die richting van Mekka bidden. Ons heeft ook niet nodig om op een bedevaart naar Jeruzalem te gaan. Nie. Je mag daar gaan rondkijken, maar ons heeft niet nodig om een bedevaart daar naartoe te houden. Nie. Jij kan God in jouw eigen binnenkamer aanbid. En ons ontmoet hem in een eenvoudige gebouw, waar die evangelie klinkt. Dus waar we het gaan. De Joden treur, omdat hulle niet meer een tempel heeft om die offerdienst te houden. Hulle kom Seret, die jaar 70, net in synagoges bij elkaar. En hulle verwacht, die derde tempel, dat dit gebouw zal worden. En dan zal die offerdienst hersteld worden. Dan kan die Messias komen, gluren. Maar dit is vruchteloos. Hulle focus is op die verkeerde plek. Dit behoort op Jezus gericht te wees. Hij is die Messias. Hij had al klaargekomen en gezegd, ik is zelf die nieuwe tempel. Kom dan naar hem toe in geloof. Dan woon jij bij God. And the third consequence, where do you meet God? Too often Christians, churches find their identity and security in a building, in uniforms, rituals, in money and influence, and many other things. And Jesus shows us that he is not bound to a building or a certain place. If we trust in him alone, we can worship him anywhere. You don't even need a building. Muslims pray facing Mecca. Jews long for the rebuilding of the temple in Jerusalem, and they expect the Messiah to come after that. But Christians don't need one place or a building. We trust in Jesus and worship him. The Messiah has already come and said to us, I am the true temple. Come to me and you meet God. Amen. Let's now pray together and thank the Lord. Kom ons verenigen gebed en ons dank die Heere. Vader in die hemel, ons dank u en ons prijs uw naam, dat ons die goede nieuws, die evangelie van Christus' leiding en opstanding ontvang het. Ons dank u dat u die evangelie van vergeving van zondes over die hele wereld laat preek. En dat het ook ons bereikt het. Dat ook ons daardoor gered is. En dat als ons terugkijkt, wanneer ons in die Bijbel leest, dat ons eindelijk over onszelf ook leest. Dat u ons in gedachten gehad het. Toen u die discipels uitgestuurd het naar alle volken. Ons dank u daarvoor. Heer, ons prijs uw naam voor die grootheid van Christus. Ons dank u dat u in die Oude Testament die tempel gegeerd. En ons het geleerd dat dit ook misbruik is. Dat mensen dit niet, dat zondaars dit niet kon hanteren. En dat, dat u dit laat vernietigen. Maar als dank u, Heere, dat u toe uw eigen zoon Jezus Christus gestuurd hebt om zelf die tempel te worden. En dat is nou in hom u mag ontmoeten. Heer, ons bid dat ons in met bekering en geloof op daar die evangelie zal reageren. Zodat ons dit ook daadwerkelijk mag ontvangen. Het is niet genoeg om net die boodschap te horen, nie. Ons moet het in ons harte aanvaar, gloeien, omhels en ook in praktijk brengen in ons levens. Ons bid, Heere, dat u ons hier die geloof zal geven, zodat in elk een van ons die vrucht van oprechte bekering zal groeien. En dat onze levende geloof mag hee, waarmee ons aan Christus verbonden is en door hom aan u verbonden zal wees. Heere, zie in ons zo dat ons die evangelie op die rechte manier ontvang, zodat ons gered mag worden en uit genade mag leef. Lord, we pray that we may receive this message in our hearts, that it doesn't remain on the outside, but that you give us true repentance and faith in Jesus in our hearts, so that we may receive what Jesus offers to us, that we may receive you, fellowship with you, through him. Ons dank u, Heere, dat ons u rechtig mag ontmoet. Het gaat niet over een gebouw of een zekere plek, niet. Maar u roept ons om in Christus u te ontmoeten. En ons het rechte gemeenschap met u. Ons wil u daarvoor dank. Help ons ook om hier die evangelie te verkondigen, bekend te maken. En ons wil bid, Heere, dat u overal in die wereld die verkondiging van die evangelie zal zien. Wil u plek maken, geleentede skep voor die verkondiging van die evangelie. Ook wanneer daar christenvervolging is. Wanneer juist dan die bloed van die martelaren een oortuigende boodskap lever vir die mense wat verdrukking breng oor die kerk. Heere, wil u die boodskap van versoening, van redding, van vergeving in die wereld laat bekend maak, want ons sien in die wereld soveel ellende wat veroorzaak is door hulle verzet tegen God. Heere, wil u met uw boodschap van verzoening mensen terugbrengen bij uzelf en genezing geven in hun situaties. Waar er oorlog is, waar er vernietiging is van mensenlevens en geweldige vernietiging van gebouwen en allerhande dingen, waar die leven amper onmoeilijk wordt, wil u vrede brengen. Vrede met u en vrede tussen mensen. Ons bid dat die evangelie van verzoening hoop en vreugde zal brengen, waar er nou ontevredenheid en rouw is in mensense levens. Ons bid dat u mensen naar u toe zal roepen en hulle zal verlossen van hulle gerichtheid op hulle zelf en hulle behoeftes en hulle tot aanbidders van Christus zal maken. Heere, wil u zo met hierdie evangelie die wereld verander en uw koninkrijk nader brengen. Ons dank u ook, Heere, dat ons zelf uit genade mag leven en dat u zoveel mooie dingen in ons leven geeft, dat daar vrede is in ons gezinnen, in ons harten. Ons dank u ook voor Kobus en Marlies, wat hulle 10-jarige huwelijksherdenking kon vieren. Ons dank u dat u hulle gezien hebt met liefde en trouw. U het aan hulle kinders toevertrouw en hulle gehelp om hulle God vreesend op te voed. Ons dank u voor al die goedheid wat u in hulle levens gegee het. Zie in hulle en geef dat hulle zal aanhouden om blij te wees in Christus. En geef hulle die kracht om hulle gezin te verzorgen en om hulle dagelijkse werk voor u te doen. Heer, ons bid ook voor ons 3 zwanger zusters, dat u met hulle zal wees, die laatste weken of maanden van die zwangerschap, zie in hulle, geef hulle die kracht om hier die tijd ook te dragen En ons wil bid ook dat u die zwangerschap verder goed zal laten verlopen in al drie gevallen. Dat u hulle zal zien, dat u ook in hulle harte rust zal geven en vertrouwen. En ons bid, Heere, dat u die bevalling op uw tijd zal laten gebeuren en goed zal laten verlopen. Heer, ons dank u dat ons alles in ons leven aan u mag voorleggen, ook die dingen waarvan andere mensen niet weten. Nie. Help ons om in gebed dit bij u te brengen en om u te vertrouwen en om ons zondes aan u te beleiden en om vanuit uw genade die leven in die gezicht te staren en ons werk te doen. Help ons om zo te leven voor u. Ons bid het in Christus' naam alleen. Amen. Ons mag nou ons gaves aan die Heere gee en om dank vir al die seëninge wat hy vir ons gegee het. En daarna sing ons skrifberuiming 45 oor die hemelstad, die 12 poorte, die 12 stammen. En dit staan oop voor alle volken. En daar is geen tempel daar nie, want God is die tempel en die lam is die altaarvlam, sê vers 8. Ons zingen dan vers 1, 3, 8, 9 en 10. So let us now give our offerings to the Lord and thank him for the grace that he has poured out on us. And then we sing skrifberuiming 45 about the heavenly city where the doors are open for all the nations and where there is no temple, but we see God and the Lamb, Jesus Christ. Ons mag nou die seën van God ontvang. Receive the blessing of God in faith. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.